Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormrein nog maar 10 keer. Dus als je wil komen, wees dan snel. Op woensdag 9 april neem ik de show op in Valkenswaard. Donderdag 10 sta ik in Winterswijk. En op zaterdag 12 april in Bemmel. En daar zitten we alweer aan de laatste kaarten. Donderdag 17 ben ik in Huizen. Vrijdag 18 Nijverdal. En zaterdag 19 in Nieuwkoop. 25 april dan ga ik naar Rode, 1 mei Gouda, 15 mei Roosendaal en de allerlaatste is op 17 mei in Theater Ludens in Voorburg. Na de zomer begin ik met try-outs voor mijn nieuwe show, Met Blokjes. Die speeldata maak ik in mei bekend, dus abonneer even op de nieuwsbrief, dan weet je als allereerste waar ik die show kom spelen.
Kon heel zenuwachtig zijn, dat weet ik. Ik weet ook dat hij dan tegen me zei, nou, als je zo zenuwachtig bent, dan moet je helemaal niet aan dit vak beginnen. Maar het was meer omdat hij zelf zulke rode oren had van de spanning.
Welkom bij de Elektra Podcast. Mijn naam is Wouter Monde. Ik ben cabaretier en in Elektra Podcast praat ik met mijn collega's over hun slechtste, raarste en meest bijzondere ervaringen op en naast het podium. In deze aflevering praat ik met Tineke Schouten, cabaretière. Tineke verkoopt al sinds begin jaren 80 met solo voorstellingen zaal na zaal uit. En geen kleine lullige zaaltjes. Voordat ze solo speelde, was ze al jaren actief in andere gezelschappen. Ze is echt een keiharde werker en ze staat al haar hele carrière aan de top van het cabaret in Nederland. Ik vond het te gek om haar te gast te mogen hebben en haar te spreken. Gewoon aan haar eigen keukentafel. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Tineke Schouten. Vanaf dat ik weet dat er zoiets bestaat als comedy of cabaret, heb ik 3 namen. André van Duin, Urbanus en Tineke Schouten. Dat is zo, dit zijn mensen die dat doen. Maar het toffe vond ik het verhaal wat jij vertelde. Dat je zei, ja, want dan kom je weer ergens aan bij een theater en dan sta je weer met je tasje met opwarmmaaltijden te zoeken naar de magnetron.
Ja, dat klopt. Ja, nou ja, mensen denken artiestenleven. Ik hoor zo vaak van, dan heb je zeker een visagist en je hebt zeker dit en dat. En nee, jongen, ik stap om 3 uur bij mijn orkestleider in de auto. Die komt me halen.
Vind ik al luxe, hoor. Ik moet zelf rijden.
Ja, je moet zelf rijden. Nou, ik heb, moet ik zeggen, voor corona had ik een hele batterij aan personeel. 12 man bij elkaar, zeg maar 6 techniek en 5 techniek en 7 muzikanten. En dan ikzelf nog. En dan werd ik ook nog gereden door iemand. Dus dat is, en alles moest ook wel vaak blijven slapen. Iedereen had een eigen kamer bij Van der Valk. Dus dat kost kapitalen. Kan je voorstellen, als je zalen hebt met 400 kaarten. Mensen denken, 400 keer 40 heb je zeker 16.000. Nee, want het theater gaat zoveel percentage vanaf. En je btw en je belasting en je salarissen en je vrachtwagen die voor honderden euro's, bedoel, dat kost ook per dag.
Ja,
dus eigenlijk hield je niks over. Het was leuk werken en een leuk salaris. Echt wel een leuk salaris, ik klaag niet. Maar om nou te zeggen, nou, aan het einde van het jaar, je had nog wat over. Nee, dat was gewoon een bedrijf, dat liep altijd.
Maar die moeten dus ook allemaal eten.
Ja, precies. En dan lig je vervolgens 3 maanden stil. In die 3 maanden, dat kleine beetje overwinst wat je had, dat was er weer doorheen. Enfin, dat geeft ook niet, want hartstikke mooie salaris en goed verdienen en leuk. Maar nu ben ik met minder mensen, zeg maar. En we stappen in de auto hier en we zijn eigenlijk makkelijk. Zeggen. De een roept, zullen we pokeballs halen? Ja, nou ja, we zitten maar met z'n 3, 4 zitten we nog te eten eigenlijk. En voorheen was het wel vaak met de hele ploeg ook nog even ergens eten. Maar die tijd hebben we niet meer. We vertrekken om 3 uur. En dan, ik heb wat wat stoommaaltijden mee of zo, hè, van de Albert Heijn. Die zijn nog redelijk. Of van de traiteur uit Laren. Nou ja, dan haal je ook wel lekkere dingen. Of we halen een Thai of wat. Maar het is meestal in een artiestenfoyer met een bakje op schoot, jongens. of een bordje, of even gezellig. En de een loopt nog even naar de Albert Heijn en haalt een paar yoghurtjes En de verse jus, dan krijgen we nog vitamine binnen, maar daar houdt het mee op.
Ja. Zijn er momenten uit jouw hele carrière die je nog bij zijn dat je denkt, oh maar... Kijk, want dit is op zich, dan heb je in ieder geval nog gewoon een artiesten voor je en je kan in ieder geval nog iets opwarmen.
Ja. Ja
dat is ook niet altijd overal vanzelfsprekend
natuurlijk. Nou, er zijn wel momenten, ik weet wel waar ik echt een hekel aan heb, waar ik echt chagrijnig van word. En dat gebeurt zelden of nooit, maar als ze bij wijze van spreken, soms roepen ze bij een theater, wij hebben maaltijden voor jullie, hè? Nou ja, betaal maar €20 of zo, of €15. Krijg je een maaltijd hier. Maar dat je dan moet wachten, omdat een kok er nog niet is. En dan wordt het na zessen. En ik moet natuurlijk om 8:00 op. En ik moet echt 2:00 van tevoren gegeten hebben. Want ja, ik heb die verkleedpartijen, rennen, vliegen. Ik zit gewoon niet lekker in mijn vel als ik begin met een volle maag of zo. Dus ik moet echt even 2:00 kunnen laten zakken. En dat je dan zit te wachten en alles zo gehaast. En 6:15 eindelijk wat verse verse friet, zeg ik dan. Nee, een bak met patat, wat ook al niet goed is voor je maag, weet je wel. Dat je zulke soort maaltijden krijgt. Ja, daar kan ik echt chagrijnig van worden. Of wat ik me herinner, in Utrecht op de Biltstraat zit een fantastische pokeballzaak. En mijn orkestleider zei, dan haal ik wel pokeballs. Maar ja, Utrecht Schouwburg is ook 1000 man. En dan moet je ook goed zijn, weet je, extra spanning, zeg maar. En ik haal het wel. Nou, die ging om 5:15 weg om het te halen. 8:00 beginnen we daar. En 6:15, 6:30 was hij er nog niet. Dat je denkt, jongen, ik heb nog niet gegeten. Kom op, waar is dat?
Ja, want maar het is niet de afstand.
Het duurde te lang. En hij moest zelf ook lang wachten daar. En het was zo'n verrukkelijke pokeball dat ik er maar gewoon maar 6 hapjes uit heb kunnen nemen. En zei, nou, dan eet ik wel na de voorstelling. Maar eigenlijk ga je dan niet lekker de voorstelling in. En na de voorstelling was hij eigenlijk al... weet ik het, andere mensen hadden hem al opgegeten. Of, dat is niks meer. Nou, dan maar een bitterbal en naar huis. Ja, zonde. Dat weet je dan nog. Maar jongen, voor de rest, lekker belangrijk. Ik zit met mijn orkestleider. En die werkt al 24 jaar. Met mijn gitarist al 27 jaar werkt hij. En met mijn toneelmeester. Die werkt al 35 jaar. Dus we zijn een soort clubje... Ik wil niet zeggen ouder vandaag, want het zijn allemaal jonge jongens als je ze ziet. Ze zijn allemaal nog strak in het lijf. Niemand is... ze hebben het lijf van een 40-jarige, bij wijze van spreken. En ze zijn heel jong. Jonge rockers, zeg maar. Hè?
Vind heel fijn. Ik ben net voorbij de 40, dus ik vind het heel fijn dat je 40 als jong klassificeert.
Ja, mijn dochters inderdaad. Nou ja, die zijn trouwens intussen ook... 37 en net 40. Dus ik bedoel, die vinden dat al oud. Ik zeg, mens, kom op, nog piepjong. Maar ja, dan kijk ik naar mijn kleindochter. 18, bijna, ja. Die kijken naar mensen van 40, die zijn oud, ja.
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 En zo keek ik ook, hoor. Ik weet wel dat ik een jaar of 20, 22 was... dat ik nog eens een keer voor een belangrijk onderzoek moest of zo. En ik dacht, als ik maar 50 mag worden, alsjeblieft, weet je wel. Dat je dan is maar niks ernstig, was niks ernstigs. Maar goed, ik ben een beetje hypochonder. Dat je dan denkt, als ik maar 50 mag worden. Nou ja, ik ben nu 70, dus dan weet je.
En ondertussen sta je ook al 50 jaar op de planken.
En ik voel me niet, ik reken altijd 44 jaar, nu 43 jaar. Minder eigenlijk. Maar ja, als je die 8 jaar erbij telt...
Ja, dan reken je solo-voorstellingen.
Ja, met als amateur was ik op mijn... Want ik heb altijd een baan daarnaast gehad. Maar dat ik echt mijn baan opgaf. En puur nog alleen de grote schouwburgen inging. Echt ervan kon leven, zeg maar. Dan praat ik over 42 jaar geleden.
Ja.
Ja. Doorbraak van Leni uit de Takkenstraat. Ja. Maar ja, joh, tijd is iets idioots. Het vliegt voorbij. Het gekke is, ik kijk in de spiegel, ik zie de rimpels en ik denk, oef, dat is echt 70. En het getal 70 is en blijft jongen, 70. Nou, je voelt je eigenlijk, zeg ik wel eens, een beetje terminaal zo. Wat heb je nog? 5 jaar, 8 jaar, 10 jaar. Misschien maar een jaar, je weet het niet, klopt het af. Ik zit gelukkig aan de houten tafel, ik ben ook bijgelovig.
Ja.
Maar dan denk je, och, maar ik voel mij lichamelijk... en als ik op het podium sta, totaal niet anders dan toen ik 45 was, 25 jaar geleden. Ja. Ik heb dezelfde energie, ik heb dezelfde beweging, dezelfde stem, dezelfde ideeën. Dus ik voel mij niet die 25 jaar ouder. Maar ja, dan na afloop van een show, dan... Schmink je af en kijk je in de spiegel, denk je, oef, ja hoor, dat is toch wel richting bejaardenhuis. Ja. Maar ja.
Maar ja, dat is ook wel afschminken na gewoon een volle show.
Na 2 uur en 10 minuten, precies. Want dan gaat Holk de Jonkies eruit. Want ik heb heel vaak in de kleine zalen staan dan beginnende artiesten, 20 jaar. Ja, ik ga zo om 8:30 het podium op. En ja, ik ben. En wanneer ben je klaar? Nou, ik denk 9:50 of 9:45. Jezus man, dat heb ik 40 jaar lang gedaan. Ik heb nu voor het eerst een show zonder pauze. Maar ik heb 40 jaar lang was bij mij 70, 75 minuten voor de pauze. Dat was mijn show. En dan een 1/2 uur pauze. En dan deed ik er nog eens, deed er in wezen 2 op een avond. Zo ben ik geprogrammeerd. Zo zit mijn lichaam in elkaar. Ik weet nog dat ik met Govert, met, hoe heet hij? Nou heet hij...
Stefano Keizers, Donnie Ronnie Govermijs.
Ja, schat van die jongen, hartstikke leuke jongen. Ik weet nog, een jaar of 4 geleden zat ik met hem in LOL.
Ja.
En toen zei hij, ja, ik ga een show, maar dan willen ze dat ik er 2 per avond doe. Ik zeg, hoe lang duurt je show? Ja, ook een uur. En ik werd, man, ik zeg, je bent jong, verdikken met een... Gast in de sportschool, houd toch op, dan moet je makkelijk. En dat hij later ook wel zei van bedankt hoor. Dat gaf me zo'n boost in gedachten dat ik het ook makkelijk kon. Ja. Want zo is het. Ik bedoel, als je het leuk vindt, dan doe je niets liever.
Nee, maar je moet ook wel je show zo opbouwen dat de zaal het volhoudt.
Precies.
Natuurlijk. En daar ben ik dan wel benieuwd naar. Want ik was bij jouw show in Nieuwe Luxor een paar weken terug.
Ja.
Heel erg tof. Maar wel ook jouw publiek. Wordt ook een dagje ouder. Hoe houden die het vol 2 uur en 10 minuten zonder dat ze tussendoor naar
plassen.
De wc kunnen? Hoeveel mensen?
Ja, maar ja, je hoeft toch niet. Normaal op een dag ga je toch ook niet 10 keer naar de toilet of wel. Je kan wel 3, 4 uur ophouden. Maar je moet inderdaad, kijk, dat is waar ik rekening mee hou. Daarom heb ik gegeten 2 uur van tevoren en gedronken. Ik ga niet 1 uur van tevoren nog klok, 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 1/2 liter wegwerken. Want dan weet ik dat ik. Nou ja, dat ik daar last van krijg misschien ook niet.
Is dat door schade en schande wijs geworden?
Nee, want ik heb... Nou, de eerste paar jaar weet ik wel dat ik inderdaad... Ik was echt een koffiedrinker. Dus dan denk ik om 7 uur nog 2, 3 koppen koffie dronken of zo. Ja, en dan kan je om 8 uur vlak voordat je opgaat, kan je gaan plassen. Maar je moet 1/2 uur later... voel je het.
Ja.
Ik bedoel, dan denk je, en nou kan ik het perfect ophouden. Maar ik bedoel, je moet niet de goden verzoeken, zeg maar.
Maar gebeurt het wel nu bij je shows dat je mensen op ziet staan? Dat
ja,
je
dan mogen ze ook wel
denkt,
in een applausje, jongen, loop even weg. In Amerika is het heel gewoon, hè. Ik bedoel, ik ben een aantal keren daar naar shows geweest. Mensen lopen in en uit of nemen een drankje mee of... gelukkig gebeurt het bij mij alleen in een applausje soms. En ik heb toch het gevoel van, dat zeg ik ook altijd, halverwege, na 1 uur, heb ik dat stuk met Harry, dat hij opkomt, weet je wel, dat we die snelverkleding gaan doen. En dan lopen we ook even het podium af. En het voelt als, sorry jongens, er gaat wat mis, zo breng ik dat dan. En waar is die gebleven? Ik moet me omkleden. En dan zeggen we ook, we laten de snelverkleding zien. Hier, maar heb je daar geen zin in? Prachtig. Ga je even plassen of voel het als een pauze, zeg maar. En die mensen die nodig moeten, die kunnen dan even de zaal uitgaan. Ja. Dat lijkt mij,
we doen daar alsof het misgaat.
Ja.
Maar jullie laten ook zien hoe dat gaat met die verkleed. En hoe ontzettend snel dat gaat. En er zitten er natuurlijk een heleboel in een show. Als je dit 40 jaar doet, zijn er verkledingen misgegaan waarbij een rits... niet dicht gaat, toch schoenen kwijt.
Oh, dat gebeurt.
Zijn er shows of dingen waar je van wakker wordt en dat je denkt, oh,
nee,
die avond.
Zo erg niet. Want het gek is, juist als er wat misgaat, vind ik het alleen maar, ik weet niet, je krijgt juist eerder. Mensen vinden dat leuk. Oh, er gaat wat mis. Ik heb wel ritsen gehad die niet dicht gingen. Dus dat Harry inderdaad, die ritsen, dat gaat niet. Ik heb sowieso, moet ik er even bij zeggen, een fantastische... vrouw die de kleding maakt, Astrid Ritmeester. hele goede kunstenares, maar ook zelfs die dikmaakpakken en alles, weet je, wat ik helemaal aan moet trekken met voeten en al, dat heeft ze zo gemaakt dat het makkelijk gaat. Ze wordt ook steeds meer gevraagd in het vak. En een enkele keer, er staat Harry achter, oh, die rits gaat niet dicht. En dan zeg ik, laat gaan. Dan loop ik zo het podium op dat je mijn rug niet ziet. En dan, dan vermijd ik dat een beetje, begrijp je? Nee, als er wat misgaat, dan heb ik... Het gekke is, dan krijg je toch een soort adrenaline-stoot. En dan heb je altijd wel iets. En ik voel me ook als een vis in het water. Dus ik kan ook zeggen, nou, gaat even niet lekker. Ik heb bij wijze van spreken ook een keer gehad. Echt. Want jij zegt, ik heb ouder publiek misschien. Dat publiek groeit met me mee, hè?
Ja.
Die hebben natuurlijk al 44 jaar. Er zijn mensen... Laatst nog, een man van ik geloof 88. Ik kwam vroeger met mijn vrouw al en dit en dat. Dus dat is heel leuk om te horen. Ik heb elke show van u gezien, weet je wel.
Oh,
dat je denkt, die mensen, ja, die zijn in mijn ogen ook al oud, zeg maar. Terwijl ik zelf al 70 ben, denk je, oh, wauw. Maar ik heb ook echt 4 generaties. Want ik zit op TikTok, hè, 100.000 volgers bijna. En de kinderen die dat allemaal volgen... Want dat zijn vooral kinderen.
Ja. Ik heb mijn dochter meegenomen, die is 11.
Ja, en vond ze het wat?
Ja.
Ze viel niet in slaap.
Absoluut niet. Nee. Ze heeft het heel leuk gehad.
Oh,
nee,
ja.
En het juist ook dat ik zei, ja, maar...
Ja, moet je even meemaken.
Ik laat haar sowieso ook de eerste keer dat ze naar Carré ging... was bewust een show van Claudia, Claudia de Breij, over... die had toen een familieshow gemaakt eigenlijk over Heintje Davids.
Ja.
Maar ook wel, zij houdt sowieso van theater en zingen en dat soort dingen zo. Dat ik zei, oké, de eerste keer dat je naar Carré gaat, dan ga je wel een vrouw op het podium zien.
Ja.
Dat.
Oh,
dus nu ook dat we naar jou gingen, ik zei,
die moet je ook even zien.
Moet je wel zien. Dit is, ze zei, wat is het dan? Ik zei, het is cabaret, ik zeg maar. Het is ook met verkledingen, met typetjes, dus dat weet ik zeker, dat ga je leuk vinden.
Ja.
En ze vond het heel erg leuk.
Oh, dus. Leuk. Nee, maar dus als dingen misgaan, ik weet wel... omdat ik ouder publiek heb, maar 4 generaties. Ik krijg ook ineens een vrouw van 75 met de dochter en de kleindochter. Bij wijze van spreken 3 of 4 generaties. Zomaar dat ze nog 8 of 10 jaar oud zijn. Ja, ik zie je altijd op TikTok. Zo is het eigenlijk al mijn leven lang. Richard Groenendijk is bij mij komen kijken met zijn vader en moeder.
Ja.
Zeg maar, hij is dan 15 jaar jonger. Dus toen ik zo'n 40 was, of weet ik het. Nee, jonger denk ik. Toen ik net een paar jaar bezig was, 35, 32. Toen kwam hij al als klein jongetje, zeg maar, met zijn ouders.
Ja, te gek.
En Paul Groot en er zijn er meer zo die ik heb zien opgroeien zelf. Maar goed, tussen 4 generaties. Maar dat kan dus gebeuren. Dat hadden we dus een keer. Een hele grote bak. Weet niet, is geloof ik in Breda, 1500 man. En ineens van bovenuit, stop. Hier is iemand niet goed geworden. Nou, dan krijg je dat. Vaak is het. Of vaak, als er ook zo dingen zijn. Meestal stop je daar niet voor. Want het is iemand die een beetje uit zijn suiker is of zo. Nou ja, die zit bovenin. Die gaat zelf wel... Die helpen ze wel even eruit, snap je? Maar in dit geval...
Maar je moet wel aanvoelen, toch? Precies, of je moet stoppen
helemaal,
of niet.
Stop. En nou ja, op het laatste, het ging zo hard dat... Oké, jongens, dan stoppen we even. Dan blijf ik gewoon op het podium staan praten. En dan zeg ik, nou ja... Dit gaat te lang duren. Weet je wat? Dan zeg ik, weet je wat? Ze zijn buiten aan het maaien. Heb je er last van?
Nee, op zich valt het mee.
Oké. Anders zeg ik dat hij even stopt. Maar op zich... op een gegeven moment duurde even wat langer. Dus oké, nou dan loop ik even het podium af. Kom ik zo wat terug. En toen kon ik inderdaad, toen ik terugkwam, zeggen... God, dan heb ik 1 keer Joep van het Hek bij mij in de zaal zitten. En dan moeten we stopzetten, weet je. Ja. Nou ja, dan de zaal keihard lachen. En toen was het eigenlijk alleen maar leuk, weet je wel. Dus zo kan je altijd wel een eind aan breien.
En heb je dat, is dat iets wat je altijd al hebt gehad? Want zeker in het begin, en nu nog volgens mij, was je heel erg gedreven.
Ja.
En dan,
maar
stoort het misschien juist wel als er dan iets misgaat.
Nee,
dat je denkt,
nee.
Ja, maar hallo, ik sta hier mooie liedjes of een goede scène te spelen.
Nee, nou ja, goed, tijdens een liedje, dat zal in die 42 jaar wel eens een keer voorgekomen zijn. Dat je een mooi liedje en dat iemand Met name in het begin. Ik heb ooit in het begin in het Jacobi Theater of zo, wel eens een beetje zo'n groepje van die dronken mannen, weet je wel, een beetje vervelend bleven. Dat kan soms, maar eigenlijk nooit meer. Kijk, een schouwburg is toch mensen hebben geld betaald. Nee, maar dan gaan ze een beetje tussendoor roepen of zo. Of grappiger zijn dan jij. Nou, dat zou ik ook zeggen, weet je wel, op een grap. Maar dat was in het begin en dat is. Ik weet wel dat ik dat heel snel al. Ja, dan proberen ze een beetje uit. Een vrouw op het podium, maar dan praat ik echt over de eerste jaren. Misschien 2-3 keer voorgekomen.
En kon je daar makkelijk mee omgaan?
Ja, ik kon daar wel mee omgaan. Ja, ik weet wel dat ze achteraf zeiden tegen mij, goh, die had je goed even in de kiem gesmoord, weet je wel. Toch even goed dit of dat. Ja, het komt misschien ook omdat mijn types. Mensen denken soms, oh, plat. Tuurlijk, er zitten vaak best wel een beetje ja, stevige grappen in. Hè? Misschien eerder mannengrappen nog, weet je wel, in mijn types. Hoewel ik daar met name de eerste 10 jaar me daar wel wat meer van bediende. Want dan zat ik ook in het Jacobi Theater.
Beschrijf theater. Even het Jacobi Theater.
Ja, was theater van mijn man, hè?
Ja.
Ja, toen ik mijn man leerde kennen, zei hij, ik ben bezig met de plannen voor een discotheek. Ik wil graag een discotheek beginnen. Nou ja, moet jij weten, weet ik het. We waren nog niet getrouwd. Maar op een gegeven ogenblik riep hij, ja, discotheek, maar dan maak ik ook theater ervan. Dan kun je met Herman Bekien, want ik trad op met Herman.
Ja,
kunnen
jullie
samen op dat podium, kunnen die hier 200 in. Dan worden er chic Lido-achtig mensen aan tafeltjes en zo. En dan na 11 de tafeltjes, stoeltjes opzij. En dan na 11 dan zou het dan discotheek worden. Nou, dan zet ik nog artiesten in het naprogramma. Dan hadden we André Hazes en Lee Towers. Die kwamen allemaal optreden. En dan hadden
stevig
wij dus een showtje vooraf. Ja, dat was echt een complete avond uit. Nou, ik hoor nog oudere mensen wel zeggen van, oh, die tijd, wat waren het leuke avonden. 3-4 jaar, maar dat was echt, daar moest geld bij. Mijn man ging dat opzetten zo. En Herman haakte af. Die zei op een gegeven moment, nee, ik blijf in mijn eigen theater. Ik doe dat niet. Maar mijn man had net, een ton geïnvesteerd extra aan licht en aan een podium en het heel mooi. Dus toen zei hij tegen mij, doe jij het maar lekker alleen. En ik zei, ja, kan ik dat? Ja, natuurlijk, ik zoek de muzikanten. En hij heeft dat helemaal opgezet. En dan waren we daar natuurlijk, ik had die eerste 3 jaar nog geen kinderen. Dus dat was, ik had een show geschreven. Ik schreef al heel veel dingen zelf. Die kwamen niet aan bod bij Herman, want Herman had dan zelf al zoveel dingen te doen. Hij zei, nee, dat stukje van jou kan er niet meer in en dat ook niet. Dus ik had al heel veel leuke sketches. Hè? In die eerste jaren was dat, ik vind mooi rechtwaar hoor. Dat was zo mijn Marokkaanse hulpje. Die deed ik na. Of Utrecht, ik heb het zeggen, daar ik rook. Hoor. Dat ik, dat soort types allemaal. En mensen vonden het enig, die kwamen. Maar er moest geld bij. Ik bedoel, mijn man was sowieso, dat zeg ik in deze theatershow ook, hè, Sinterklaas. Publiek moet het goed hebben, dus ze kraamden een drankje of het was dit. Of dure artiesten, veel te duur voor de entrees. Of, het was een begrip in Utrecht, maar mijn man was Sinterklaas en hij had een horecaman uit IJsselstein, Ben van der Brink. Oh, hartstikke leuke kerel, kun je ook vreselijk mee lachen. En mijn man en Ben van der Brink, ja, je kon lachen met die kerels. Dus na afloop van een show, daar zaten wij vaak nog even achter, lekker even. Oh, je moet dit nog schrijven en dat. Dus je krijgt mannengrappen, zeg maar. En ik kan hard lachen om mannengrappen, ja. Ik bedoel, ik ben. Ze zijn misschien hier en daar zelfs. Een beetje seksistisch of wat. Maar ik weet niet. Ik vind altijd. Ik heb daar iets mee van. Nou ja, met humor. Je kan beter dan dat achterbakse gedoe met seks, begrijp je? Ik ben meer van humor. Ik kan erom lachen. Maar die grappen, die had ik dan in het begin wel wat meer. Maar dat doe ik de laatste 10 jaar veel, veel minder. Ik bedoel, het zijn meer de verhalen. En ik hou wel van de psyche achter de mensen. Als ik een sketch schrijf, dan is het niet alleen maar de grappen om lollig te zijn. Nee, meer de herkenbaarheid van hoe zit een mens in elkaar. Ik bedoel, ik hou bij wijze van spreken, mijn favoriete sketches zijn bijvoorbeeld de koffiejuf die de kind opvoedt. Ik weet niet of je die kent, maar dat jochie heeft ADHD. Maar ja, zij weet, heb die soms ADSL, weet je wel. Of alle dagen super lastig, weet je. En dan zegt die dokter, nee, ADHD. Oh, ja, dat kan ook. Ik heb alle dagen harde drollen, want hij krop alles op. En, maar dat jochie, dat wordt, dat merk je door het hele verhaal, merk je gewoon dat hij helemaal verwend wordt door spullen, rotzooi. Mijn moeder heeft geen tijd voor hem. Ik werk maar. En dan wou hij weer een nieuwe camera, fotocamera. Hij had er nog 3 leggen ineens uitgepakt. Maar nou voor Sinterklaas, weet je, hij is 16, maar als het om cadeaus gaat, is hij geloviger als de paus, weet je wel. Maar dan wou hij er een met 1000 pixels. Weet je wel. Nou, mijn man zei, hij had een kop vol met pukkels en hij, weet je wel, dat. Ja. Maar dat harde, hij mag niet op straat hoor. Als hij, blijft hij mooi op zijn kamer. Het net een nieuwe computer, weet je wel. Dat hebben we ook gekocht. Hele duur, want ik wil hem niet op straat. Want dan loopt hij te kloten, weet je wel. En kijk, zo'n verhaal. Hè, heb hij de prijsduiven van de buurman heb hij, aflopen schieten, weet je wel. Dat soort gedoe, weet je wel. Of een rotje gegooid, ik weet niet eens wat. Zo'n jochie wat zich loopt te vervelen en dan stikverwend wordt. En je merkt dan alles dat moeder denkt dat ze het beste doet wat ze kan. Ja, maar ja. Het werkt helemaal averechts. Van zulke types houden. Ja. Of inderdaad, schoonmoeder oortjes. Utrechtse. Met de schoonzoon oortjes. Die is ook wel bekend. Die komt elke 3 shows of zo. Schrijf ik alweer een stukje voor er. Iets in de ontwikkeling van hoe het ermee gaat. Dan wil de dochter weer kinderen, weet je wel. En dan lukt het niet, weet je, met oortjes, de schoonzoon. Of dan hebben ze intussen al een kind en het jochie dat, weet ik het, oortjes komt zelf uit de kast. Of denkt, die is even de weg kwijt. Of ik noem maar iets. Altijd gebeurt er wel wat in dat leven. Maar door alles heen merk je dat die schoonzoon eigenlijk een perfecte jongen is die goed zijn best doet met een goede achtergrond. En dat de dochter eigenlijk dat plat Utrechtse typeje is, hè, Debbie. Maar die graag zich richting haar man, weet je wel, die ook graag wat beter wil. En als schoonmoeder, dus wordt die jongen alleen maar afgekraakt met dat. Hij denkt dat hij dit, maar hij kent niks. En ja. Weet je wel. Dat is ook heel herkenbaar. Mm-hmm. Mensen nemen het altijd op voor hun eigen kinderen. En schoonzoons en schoondochters, die kunnen niks goed doen. Ik zeg dat wel eens gekscherend ook tegen mijn kinderen. Dus als je mijn schoondochter was, dan vond ik het niks wat je nou doet. Maar je bent mijn kind, dus vooruit dan maar, weet je wel.
Ja. Hey, wat je zei toen in het Jacobi Theater, toen je daar speelde, daar vroeg ik ook beschrijven hoe het is. Want dat is wel ook met die stoeltjes. Als
ja,
ik
was heel
voorzien, alles
luxe, heel mooi. Ja,
ah, ja heel mooi, maar ook wel.
En dingen en
iedereen dicht op je.
Ja.
Want het is een vrij. Ik weet niet hoe was de opstelling. Ik heb er ooit 1 keer gespeeld, maar toen was het al lang niet meer het Jacobi Theater wat het vroeger
ja,
was.
Ja.
Speelden jullie in de breedte of
in de
lengte?
In de breedte wel, ja. Ja. Maar er was een rondomheen, dus het was een rond podium in het midden. En daaromheen tafeltjes en stoeltjes. En dan waren er een soort tribunes met ja. stoelen waar je meer.
Want dan heb je wel, ook. Dat is ook best ja. een intimiderende setting,
ja,
kan
maar
dat zijn.
Dat is goed, dan leer je gelijk ook heel goed. Spelen op links, op rechts, op iedereen. Ja, dus je staat niet alleen zo te spelen.
Nee.
Moet je ook een beetje. Nou ja.
Ja je
maar
moet.
Mensen vonden de belevenis gewoon heel leuk, omdat het gewoon een hele avond was. Sketches en. Nou ja, je zat er dicht op.
Ja.
Dat is ook leuk. Ik bedoel, nu in de Schouwburg kan het ook zijn dat je ver weg zit. Zie je zo'n poppetje.
Ja, maar daarom juist omdat het zo'n setting is. Als je dan, gelukkig is het niet vaak gebeurd, maar. Je hebt dan dronken mannen die gaan roepen.
Oh
en
ja.
Ik ben
nou,
benieuwd, hoe was dat? Want jij was toen natuurlijk nog een hele jonge vrouw ook.
Ja. Nou ja, het voelt hetzelfde als ik nu ben. Ik bedoel, natuurlijk, mijn lijf en mijn kop is oud. Maar ik was dezelfde. En misschien, toch niet veel onzekerder. Want ik had toch wel een. Kijk, vanaf mijn 17e zat ik al in het cabaret van Henny Olimuller. En vanaf mijn 12e trad ik al op voor de radio met gitaarliedjes en zo. En dan moest je ook in grote settings met buitenlandse gasten. Vroeger was radio, had je ook een soort concertzaal daar bij de KRO met een podium en een compleet orkest. Hè? En dan kwamen, weet ik wat, wie, Ted de Braak tussen 12 en 2. 20 man orkest. En daarom werd ik vaak gevraagd, omdat ik als jong zangeresje, ik kon heel goed gitaar spelen. Ik had meer dan 100 liedjes al, zeg maar, na 2-3 jaar zangles. Dus ik was 13, 14, 15 jaar, zat op de MMS. En dan werd ik gebeld op school of ik even kon invallen. Want dan was ik, noem maar iets, Ria Valk zou zingen met het orkest. Maar die was ziek geworden. Of Ronnie Tober. En ja, dat was in die jaren zo. Of ik dan dat even op kon vullen. Weet je, toen kwamen ze me halen. 15 jaar dat ik, ja, ik heb daar nog wel foto's van. Magna Carta, zo'n grote Musica Go Go had je. En Springplank en weet ik het. Dat waren hele mooie radioprogramma's. Zoals ze tegenwoordig bij wijze van spreken Maestro opnemen in een grote zaal. Zo ging dat vroeger aan toe.
Maar was je toen ook al zelfverzekerd? Want ik kan me wel voorstellen, als je 14 bent en je wordt gebeld met kom even invallen, live radio, het kan niet over. Ook nog allemaal grote namen, er zit een heel orkest.
Ja, je was gespannen. Goed gespannen, ik kon heel zenuwachtig zijn. Maar ja, je wist wel, die liedjes had ik 100 keer gezongen. Als ik, ik had zangles bij Ellie de Jong. Op mijn 12e kreeg ik dat. En daar zag je aan het prikbord Robert Long en alle grote namen die ze ook les gaf. En Ellie de Jong was een geweldig mens. Dan moest je de zoldertrap op, zo'n laddertje. Mm. En dan had ze op zolder een soort studiootje gemaakt. En daar hing een echte microfoon. Nou, dan was je 12, 13 jaar. En een cassettebandje werd er afgedraaid. Dan hoorde je hoe het liedje ging. En dan kreeg je een stenseltje mee met de akkoorden erbij. En een bandje met hoe het klonk. En dan kwam ik thuis in mijn cassetterecordertje dat liedje afdraaien. En dan gewoon in de badkamer 100 keer mijn liedje spelen. Net zo lang tot ik het net zo spelen en zingen kon. Dat was dan, zo deed je dat. En zo, zij had ook, nou ja, dan had ik weer een Hebreeuws liedje. Trouwens, als kind, op mijn 8e kreeg ik een gitaar. En mijn zusje was een jaar ouder, 11, 12 jaar, een pick-up. En liedjes van de Beatles. Ik was fan van Esther en Abraham Ofrim, een Joods echtpaar. Die zongen dan liedjes met gitaar. Hij speelde gitaar, zij zong zo prachtig helder. En die Hebreeuwse liedjes, ja, je pick-upje. Regeltje voor regeltje opzetten, luisteren, wat spelen ze, wat zingen ze. Dus je zong fonetisch. Ik trad op Joodse avonden, zeg maar. Had ik 10, 12 van die Joodse liedjes. Nou, vonden we geweldig. Maar ja, praat het over 40 jaar geleden. Hè? Dus wat? Lang. Nou, misschien wel, 55 jaar geleden, zeg maar, dat ik dan optrad. Mijn vader bracht me dan naar zoiets. En, nou ja, ik had zoveel liedjes, ook Spaans, Engels en Ierse liedjes. En Hebreeuws, Israëlisch, de Frans. Ik was dol op de Franse taal. Ik schreef ook Franse chansons. Ik schreef Nederlandstalige liedjes. Dus ik wilde echt zangeres worden van de mooie liedjes, ja.
En... Dan over zenuwen, ik kan me helemaal voorstellen, als je op een feest in het Hebreeuws moet gaan zingen, waarvan je weet, ik zing het fonetisch, maar iedereen hier spreekt het.
Nou ja, ik deed gewoon, ik zong wat ik had ingestudeerd, klaar. Dus ik zong, misschien gooide ik er ook wel een paar Engelsen tussendoor, ik weet het niet. Maar dan wist je, nou ja, die dames, leuk hoor, leuk. Nou ja, dat.
En hoe ging je voor jezelf om met die zenuwen? Zeker dan misschien later bij de radio?
Nou, ik kon voor een talentjacht zo heel gespannen zijn. Mijn vader bracht me wel, mijn moeder ging soms mee. Maar die had een hele drukke supermarkt. Dus ik zie nog zo dat mijn vader dan om, nou ja, 6:30, 7 de winkel dicht. In die tijd had je nog geen files, maar dan ging dat witte schort uit. Pff, dan was hij moe. En Gerrit, eet even wat. Ja, nou, gauw wat eten. En dan bracht hij me weg. En dan zei hij tegen mij ook, ik kon heel zenuwachtig zijn. Dat weet ik. Ik weet ook dat hij dan tegen me zei, nou, als je zo zenuwachtig bent, dan moet je helemaal niet aan dit vak beginnen. Maar het was meer omdat hij zelf zulke rode oren had van de spanning. Want hij vond dat zelf eigenlijk ook wel best wel spannend. God, dat kind, wat gaat ze doen? Maar, en als ik gewonnen had, een talentenjacht, dan zei hij altijd, dat verhaal heb ik al vaker verteld, zei hij altijd, ja, je was goed, maar ik vond die anderen misschien nog wel beter. Dus ik vond ze allemaal eigenlijk heel goed. Nou ja, Nee, want ik vond eigenlijk dat die wel had moeten winnen. Weet je, zo kon die praten. Maar als ik verloren had, dan zei hij altijd... Nou, ik vond je buitengewoon. Je was de beste, hoor. Het was eigenlijk had jij moeten winnen, ja. Weet je wel. Hij draaide het altijd om.
Allebei wel.
Als ik maar met beide benen op de grond bleef. Ja, ja, vooral niks verbeelden.
Hey, Wouter hier. Elektra Podcast is ook te vinden op YouTube. Bij het grootste deel van de afleveringen is namelijk ook video beschikbaar. Je vindt een linkje in de show notes van deze aflevering. En als je Elektra zoekt op YouTube, abonneer dan ook even op het kanaal. Dat kost je niks, maar het helpt wel om Elektra te laten groeien.
En wat ik zei, ik hoor hem nog een keer zeggen, als je zo zenuwachtig bent, dan moet je helemaal niet aan dit vak beginnen. Met andere woorden, dan moet je er geen... Want dat vond hij zielig voor mij eigenlijk. Ja, dat zou ik hetzelfde hebben. Ik heb toevallig een DNA meegedaan met mijn kleindochter. Die is geboren op mijn verjaardag trouwens. Die is intussen 17. Rafaella. En toen vroegen ze een paar jaar geleden... DNA, groot tv-programma. Dan gaat een familielid van een bekende Nederlander zingen... en dan moeten ze raden van wie je familie bent.
Oh, ja. Ja.
Ik weet niet of je het programma kent. Nou, zij speelt piano op de zolderkamer. En ze zingt. Ze kan heel zuiver zingen. En ze is eigenlijk drietalig opgevoed. Engels, Spaans, want ze woont in Miami en Nederlands. Dus ze was 15 en ik had haar wel eens op de zolderkamer zien. Maar het is heel verlegen. Ze durfde eigenlijk niet eens. Ik zei, dat moet je op school doen. Nee, dat doe ik niet. Nee, dat doe ik niet. Nou, oké. Okay. Dus ze trad voor niemand nog op. Toen vroeg mijn producent, wil je meedoen aan DNA? Met je dochter, want mijn dochter trouwens, dus haar moeder... Mm-hmm. Kan ook prachtig piano spelen en mooi zingen. Maar die durft op zeker niet. Dus zei nee, ze vroegen het. Nee, ze steef, daar begin ik echt niet aan. Ik hou er niet. Die is echt nerveus wat dat er gaat. Die zou het nooit aan plein publiek doen. Ooit wel hoor, er zijn wel wat tv-opnames van... dat ze als 17-jarige voor mij ook gespeeld en gezongen heeft. Maar dan was ze ook zo zenuwachtig dat ze zei, die doe ik nooit meer. Maar de dochter dus, in dit geval... Ja, ze vond het leuk. Ze ging het doen, want ze kreeg ook €1000. Dus dat was leuk.
Leuk.
Ging ze een elektrische fiets wilde ze kopen. Dus nou, ga ik doen. En ze moest ook nog presenteren. Dus in Utrecht met een camera moest ze vertellen... Hè, de raadsels geven van mijn familielid. Komt hier vandaan enzovoort.
Hints,
Nou ja, dat hadden ze op 6 plekken opgenomen. En dat vond ze prachtig. Het is ook een schattig meisje om te zien. En... slank, leuk, mooi donker haar. En nee hoor, geweldig. Nou, en welk liedje had ze uitgekozen? Ik hoorde dat liedje. Ik zei, je hebt veel leukere liedjes. Nee, maar de productie wil dit. En ik zei, maar die schattige Spaanse, nee. Het werd een of ander tutliedje, maar vooruit. Ze moest dat gaan doen. En toen kwam ze in die studio die middag. En toen zag ze die enorme hal en... een live band en deden er nog 2 mee. Er zitten er 3 per programma, maar die hadden al ik weet niet hoeveel ervaring. Die hadden al in cafés en dingen gezongen en die anderen al in musicals gezongen. En zij nog nooit voor mensen dat ze zei, ik durf niet meer. Ja, maar je moet.
Ja.
Maar nee, ik ga het echt niet doen. Nee, helemaal gespannen. Ik ga het echt niet doen. Man, ik zeg, kom op nou. Je moet, nee. Nou... je kan die mensen niet laten zitten. Die hebben die filmpjes al. De arrangementen zijn gemaakt. Wordt morgenavond opgenomen. Er zit het publiek in de zaal. 500 man. Nou, ga het maar doen. Dus nachtmerrie, drama.
Helpt ook niet om het was te benadrukken hoeveel
ik had,
publiek.
Precies, ik had die week vrij. En nou, dan gaan we nog even oefenen. En doen we even dit en nog even dat. En mijn best gedaan. Nee, ik durf niet. Nou, de hele dag. Ik keek naar dat kind. Ik dacht, ach, god kind, waar ben je aan begonnen? Had het maar niet gedaan.
Ja.
Maar last minute heb ik nog gezegd, je krijgt mijn garage erbij. Dan kan je gelijk je fiets kopen, weet je wel. Want wij moesten ook 1 liedje samen zingen nog. En dat vond ze dan minder eng. Maar in de uppie dat, en vooral dat lied waar ze, wat ze al een hot lied vond. En, man. Ben Kramer was er met zijn dochter. Nou, die twee waren allerliefst. Die hebben haar er wel een beetje doorheen gekletst en zo. Die waren hartstikke aardig.
Want uiteindelijk lieve heeft
dochter.
Ze het gedaan?
Ze heeft het wel gedaan.
Oh,
en ik moet zeggen, Gerard Joling en nog een paar in de jury. Want ze kwam op en Ik moest er bijna weer, nou ja, we stoppen even. En het was gelukkig niet, het was semi-live, ja, zeg maar. Dus, nou ja, even ademhalen weer. Nou ja, toen heeft ze het gezongen. Nou ja, uiteindelijk kwam het goed. Het leek ergens naar, maar ze zei daarna, ik hoef nooit meer. Dus dat zie je als te veel spanning is. Ja. Maar dat komt ook omdat dit zijn kinderen van deze tijd die op TikTok en op dingen zoveel gefotoshopte en perfecte en dit. Ik bedoel, mensen durven zichzelf niet meer te zijn. Gelukkig was ik als kind, ja, met mijn sproeten en mijn... Je ging ergens zitten, je zag het nooit ergens terug. Ik bedoel, het was in Hagestein of in, weet ik het, in Utrecht bij de grachten een talentenjacht. En ja, een kleine groep wist dat. En je stond een keer in de krant, dat was al heel wat. Je stond in de krant, iedereen las de krant. Nou, dat was mooi. Maar zo'n grijzig fotootje, daar kan je niks... Maar vandaag de dag zo, de camera's bovenop je, gefotoshopt en wel. En met speciale lenzen en het goede licht of het verkeerde licht. Dat merk ik zelfs nu nog. Goede licht of het verkeerde licht, scheelt 20 jaar.
En dan ook nog, voor jou was het toen je begon, de droom, ik wil zangeres worden. Dat scheelt natuurlijk ook heel erg in... Ja.
Precies.
Want ik heb ook, weet je, dat mensen ook tegen mij zeggen, oh, maar voor, vind je dat niet eng? Nee, ik... 40 uur per week naar een kantoor, dat lijkt me eng. Daar moet ik niet aan denken.
Ja, kantoor kan ook luisteren. Iedereen roept altijd kantoor, maar...
Bij wijze van,
Ik heb ook wel eens een half jaartje op kantoor gezeten. Jongen, je kan ook verschrikkelijk lachen hoor, op kantoor. Gewoon lekker low-key. Ja. En als je met een beetje leuke mensen zit, dan is het alleen maar lachen.
Wat heb jij bedrijfsoptredens gedaan, Snabbels?
Ja, ook wel, ja. Ja,
want dat is
vind ik lastiger.
Ja, dat is een aparte categorie.
Nou, dat vind ik, daar kan ik inderdaad meer gespannen om zijn. Daar kan ik echt denken, omdat mensen, bedrijven, van het bedrijf zijn misschien maar 30% die denkt, oh leuk, Tineke Schouten. En de andere 70 denken misschien, ik had liever voetbal gehad. Of laten we maar weer een borrel nemen. Of ik had mijn collega willen spreken. Die zitten niet te wachten op een optreden dan, zeg maar. En ik ben ook niet het soort... kijk, heet je Gerard Joling? Of met een paar hits dat je binnenkomt. Da-la-la-la-la, en dan overdender je de hele boel. Ik moet natuurlijk met grappen binnenkomen. En gelijk leuk zijn. En ja... Maar ik kan het wel, hoor. Maar het gekke is dat ik heb misschien wel meer dan 200 sketches geschreven. Meer dan 200, misschien 300 liedjes. Het gekke is, er zijn misschien maar 4, 5, 6 dingen die je echt kunt doen op zo'n kort snabbelprogramma. Half uurtje, dan moet je binnen denderen. Dus dan moet het gelijk een Utrechtse zijn met een grote bek. Of gelijk mijn golfster, weet je wel. Die seksbom, weet je wel, dat. Of weet je zo, want als het al een te ingewikkeld verhaal wordt, dan pak je mensen niet gelijk, begrijp je? Als het al, net wat ik zeg, de koffiejuffrouw met het kind opvoeden, dat geldt voor...
Maar dat is ook een ook hele andere spanningsboog. Precies. Als je daar de laag die eronder zit op moet pikken.
Ja, precies.
Dat gaat niemand dat doen als ze al een hele dag teambuilding en breakout sessies en weet ik wat hebben gedaan.
Precies, ja. Dan moet je iets meer in een schouwburg zitten, geconcentreerd. En kijk, ik heb ook in de jaarbeurs voor 1600 man anderhalf uur programma gemaakt. Maar dan maak ik inderdaad, zorg ik, dat ik iets van een spanningsboog heb. Weet je, mensen die de hele dag op de beurs waren, konden dan om 4 uur aanschuiven in een grote theaterzaal. En dan deed ik één programma aan één sluitend, zeg maar. Maar zonder mijn muzikant, dus alleen met mijn pianist en een orkestband hier en daar. Maar dat was een hartstikke groot succes. Mensen vonden het enig. Maar dan ben ik echt wel een hele tijd aan het puzzelen. Wat zet ik eerst, wat zet ik daarna? Het is eigenlijk net als een menu. Ik zeg altijd, een show is... Je begint niet met slagroomsoes vooraf, weet je wel. Je moet... maar goed, als het een lopend buffet is, dan moet het gelijk even een flinke salade zijn, snap je? En een goed stuk vlees. Dan, maar voor een mooi menu in de Schouwburg, moet het mooi opwarmen. Moet even, weet je, ik bedoel, ja, zout en zoet moet elkaar een beetje afwisselen. En daarom zijn mijn theatershows ook, nou ja, blijven mensen. Het zit altijd uitverkocht. Mensen blijven terugkomen. Als ze zijn, nou, zelden dat ik mensen de zaal zie verlaten, zeg maar. Dat ik denk, hé, waar zijn die twee gebleven? Daar kan ik trouwens knap chagrijnig van worden. Want dan denk ik, heb ik het niet goed gedaan? Dan kan ik echt... Oh, waarom zijn die mensen weg? Vonden ze het niet leuk? Ja, ik weet niet. Weet
kan, je, kan je dat makkelijk naast je neerleggen?
Nou, ik heb wel zoiets van, het gebeurt zo weinig, maar ja. En soms hoor ik ook wel na afloop, oh, die twee mensen moesten eruit. Die hadden een telefoontje of ze moesten weg. Of ze moesten.
Ja, maar dat is de pest. Dat, vaak is het een hele banale reden.
Ja, precies.
Terwijl je zelf op het podium denkt, oh, ze zijn weg. Dan vonden ze het vast niet leuk. Of,
ja, ja, precies.
En iets gezegd ik, wat net...
Ja, nou ja, precies zo. Dat gebeurt. Maar...
Want zo'n show in de jaarbeurs, nee, dan sta je in een mooie theaterzaal... Dus dat is ook nog gewoon qua setting helemaal prima. Nu sta je alleen maar in uitverkochte mooie grote zalen. In het begin stond je natuurlijk ook op kleinere plekken. Weet jij nog plekken waar je gespeeld hebt waarvan je denkt... hoe heb ik daar achteraf gezien überhaupt een goede show kunnen doen?
Nou ja, je hebt er altijd zaaltjes tussen gehad, weet ik wel. En zeker in de tijd met Herman Berkien nog, die eerste... Ik heb van mijn 20ste tot mijn 25ste met Berkien opgetreden. Ja, dat waren altijd snabbelzaaltjes ook vaak. Weet je, extra optredens en... ja.
En wat maakt een snabbelzaaltje?
Of om, nou, om dat je hele ende moet lopen ergens in een soort afgesloten ruimtetje met een gordijntje moet omkleden, hele ende lopen om ergens naar een toiletje make-up te gaan doen en... Waar het publiek ook al kon plassen, weet je wel. Dat je denkt, nou, dan sta ik hier. Weet je, dat kan allemaal niet. Dus dat zijn snabbelzalen, ja. Maar pas geleden stond ik nog... Waar was dat ook? Ergens in... ik weet niet, ook ergens een jaarbeurszaal volgens mij. En ja, moet je 500 meter lopen voordat je ergens een toiletje vindt of zo, weet je wel. En loop je de weg terug te zoeken. En voordat je het podium, dan ook weer hele lange gangen door. En dan daarachter. En ja, dat werkt niet lekker. Ja. Ook voor snelverkledingen dan. Dan is het ook een beetje onhandig. Dat haalt je wel uit je routine. Ik sta eigenlijk het allerliefst gewoon in een schouwburg. Met mijn vaste ploegje. Dan vind ik een snabbel heerlijk. Dan doe ik wel even een half uur, drie kwartier.
Ja, maar dan sta je ook op de plek waar het...
Waar ik sta.
Komt natuurlijk vaak ook in deze podcast voorbij. Of dat ik de vraag krijg, wat is er nou nodig? Dat je
precies.
Eigenlijk heb je niet zoveel nodig, maar wel...
Ja.
Dat mensen de goede kant op kijken. Dat ze maar naar één ding kunnen kijken.
Ja. Nee, en ik herinner me ook ooit in Artis of zo was dat... Een oude professor, die had speciaal gevraagd, die zat dan, weet ik het, misschien 25 of misschien nog wel 40 jaar. En die mocht een artiest uitkiezen met zijn familie, zeg maar. En er was ook een soort theaterzaal bij. En ik vergeet het nooit, hele aardige man, was een grote fan van me en zo. En ik had een leuk programma in elkaar gedraaid, dacht ik. Maar ik weet nog, het was zo'n... Er zaten ook maar 80 of 100 man daar waar de 300 of 400 in konden. Dan zit je in zo'n setting en dan hoor je af en toe iemand lachen. Net of ze voor elkaar niet durven lachen. Dat voelde zo frustrerend voor mij. Want je wilt iemand, juist omdat een snabbelprijs is bij wijze van spreken... hetzelfde als dat ik voor 800 man in het theater sta... Dan voel ik me zo schuldig, want ik ben typisch een supermarktkind. Klant is koning, ze moeten... Weet je, je hebt ook artiesten die zeggen... Oh jongen, lekkere snabbel, ik verdien goed, doei. Oh, ze luisteren niet, dag, dikke vinger, ik... Maar daar kan ik helemaal niet tegen. Het moet goed zijn wat ik doe, weet je wel. En ze moeten... Ja, wat mijn vader, dat is voor mij altijd een soort... Ik moet niet zeggen goed. Oh, was goed. Ja, was leuk. Ja, dat was wel leuk, ja. Ja, nee, dat moet het niet zijn. Nee, wel leuk. Hè, Kaandorp. Nee, wel leuk. Nee, mensen moeten de deur uit, maar die moeten zeggen... buitengewoon, echt goed. Goh, ik wist niet dat ze zo leuk was. Dat moeten ze eigenlijk zeggen. Dat is mijn level. En daar haal ik alles voor uit de kast. Ik bedoel, 7 muzikanten of duurste decor of de beste spullen. Of dat.
Ja, je wil gewoon alles geven wat je te geven hebt.
Ja.
En hoe ga je dan om met zo'n ding in Artis waarbij er net gniffels komen?
Nou ja, dat is 30 jaar geleden misschien, hè? Maar ik weet het nog. Dus ik wil maar zeggen, dat soort dingen vergeet je nooit meer. Dan denk je, jammer voor die man. Hij was mijn grootste fan. Ik denk dat hij nou de zaal uitgaat en niemand heeft gelachen. Nou, dan zegt iedereen tegen hem, maar dan heb je al je invulgedachten. Misschien hebben ze zich wel vermaakt, want ik weet ook nog eens een avond in Purmerend toen. Toen was het nog in een soort kerkgebouw waar je stond. Ik weet die zalen nog. Of in Nijmegen ooit een avond dat ik het podium afkom en denk, ze hebben helemaal niet gelachen. Jezus, het is niet goed wat ik doe. Ik moet herschrijven. Wat een rotshow. Zo, terwijl je dan de deur uitgaat en dan staan ze beide achterin. Mogen we een handtekening? We hebben zo gelachen. En dat je denkt, ik heb je niet gehoord. Weet je, zo. Dan zijn ze gewoon meer binnenvetters. Of ik moet zeggen dat ik zelf ook geen harde lacher ben. Je zal me nooit horen lachen. Nee, ik ben, ik kan echt wel zo. En weet je, op die manier lachen. Maar knap gevonden of leuk. Een jongen als Guzman bijvoorbeeld. Ja. Daar kan ik wel steeds ook. En vroeger om Joep van het Hek ook. En daar kan ik wel om lachen, zeg maar. Die echte mannen humor, daar hou ik wel van. Ja. Beetje, mag wel een beetje steviger.
Iets steviger, ja.
Ja, en ook vooral met zelfkennis. Als het een beetje gaat om jezelf of de mensen om je heen te relativeren. Dat kon die Guzman heel goed. Een hele leuke manier. Het doet me denken aan mijn broer en zijn zoons. Mijn neven, als die jongens komen, weet je, of als ze bij een familiebijeenkomst zijn, dan ook altijd zo lachen met die mannen. En trouwens met mijn crew ook wel, hoor. Mijn orkestleider en mijn toneelmeester is heel grappig. Kun je ook mee lachen.
Ja, maar ook belangrijk toch dat je ploeg om je heen hebt waar je leuk mee werkt.
Het kan zelfs in snelverkledingen, weet je wel, dat ik naar achteren kom en dat ik tegen Harry iets zeg of hij tegen mij. Dat keihard moeten lachen. Dan ga ik het podium weer op. Maar omdat hij gewoon één opmerkingje, je kan echt met die jongen lachen ook. Ja, die, ben blij. Ik zeg altijd, hij werkt al 35 jaar bij me. Als hij ermee stopt, dan stop ik ook maar, denk ik.
Ja. En zijn zij ook mensen die proberen jou op het podium in de lach te laten schieten? Of
nee,
niet?
Nee. Want ik nee. Zij zijn wel, wat ik zeg, nee hoor, grappen. Met name Harry levert soms echt nog wel een leuke grap aan of zo. Dat je zegt, Jezus, ja, dat ga ik even zeggen, dat is leuk. En dat had ik vroeger met Fred, mijn drummer, maar die heb ik nu niet meer. Nou ja, het zijn, je hebt dat met bepaalde jongens, die hebben echt zo'n humor. En dat geeft ook een hele lekkere boost. Fred, mijn drummer vroeger ook, weet je. Als je bepaald gespannen was of zo, dan ging het doek open. Maar dan hoefde hij maar even zo een gekke bek te trekken. Van nou, dan ga je weer schouten, weet je wel. Dat je dacht, lekker belangrijk, weet je wel.
Ja.
En ik heb ook wel van mijn schoonzusje, die leeft helaas niet meer, is al jong gestorven. Maar die, ik weet dat ik nog eens vreselijk nerveus was voor een optreden. Een eerste show die ik moest gaan doen. En nou, dan kan je echt wel denken, 's morgens, dat heb ik wel een paar keer gehad met nieuwe shows. Hè? Kan ik het vanavond allemaal onthouden? Ga ik het allemaal goed doen? Weet ik dit, weet ik dat? Nou, dan kan je echt denken, voor mijn part breek ik vandaag mijn been. Dat liever dan dat ik...
Ik heb dat ook wel eens gedacht, inderdaad.
Ja, liever dat ik mijn been breek dan dat ik vanavond het podium op moet. Maar dat zij tegen me zei, die zin vergeet ik ook nooit meer van, ah joh, dan gaat het mis. Er komt geen derde wereldoorlog van. En dan denk je, inderdaad, weet je vindt jezelf op zo'n moment zo belangrijk. Er komt geen derde wereldoorlog van. Ja. Komt weer van andere dingen. Van grote bekken die zich helemaal geen zorgen maken. Dus grote bekken. Dus nee, daarom.
Ja, top. Eén allerlaatste ding, daar was ik wel benieuwd naar, want ik luisterde de podcast van jou met Theo Maassen. En had je, het zei je over Henny Oliemuller, waar je in het begin mee werkte, dat daar ook allerlei andere mensen mee werkten. Ook Yvonne Groeneveld, die natuurlijk het Werftheater heeft in Utrecht.
Ja.
Theater wat vaak voorbij komt in deze podcast. Een van mijn favoriete plekken om te spelen. Ik vind dat het geweldig.
Ja.
Maar backstage natuurlijk altijd.
Is zij nog steeds daar, zwaait ze nog de scepter?
Nog altijd.
Yvonne Groeneveld, wauw.
Al meer dan 40 jaar lang.
Die is ouder dan ik, denk ik.
Dat zou goed kunnen. In ieder geval zelfde cohort, denk ik.
Ja, ja.
We hebben ooit, er staat zoveel achter wat zij bewaard heeft in de afgelopen jaren toen het 40 jaar bestond. Alles een quiz. En dat vertelde een van de vrijwilligers. Voor elk fout antwoord dat ze gaf, moest ze verplicht iets weggooien. Want dat vindt ze heel lastig, dat ze alle antwoorden goed. Dus alles staat er. Maar heb jij daar ook gespeeld of niet? Nooit van gekomen.
Eén keer geloof ik. Ooit denk je. Maar nee, dat was toch misschien ook meer de concurrent op dat moment. Voor Bekien en voor Oliemuller. Ja, want ze zijn allemaal wel bij Oliemuller begonnen volgens mij. Iedereen heeft wel zijn soort leerschool gehad. Ik had een hoge pet op van Oliemuller. Ik vond hem echt. Het was een slordervosje die niks afmaakte, maar hij had hele leuke ideeën en ik kon goede dingen schrijven. En het was een lekkere, dat zeg ik hoor, sokken met gaten. En hij had een toepetje en dat kon hij soms zomaar in een voorstelling deed hij dat af. Of hij had hem in tweeën geknipt. Ik ben de ene helft behoudend, aan de andere kant radicaal, weet je wel. Zo'n soort grappen. Maar nee, daar heb ik. En die stimuleren wel. Dat kun je ook, joh. Doe jij dat eens? En die gunden je alles.
Ja.
En bij Yvonne Groeneveld, nee. Ze was wel goed, hoor, weet ik. En een hele aardige vrouw. Als ik er tegenkom, zeg ik zeker. Maar vanuit Oliemuller en Berkien was dat meer. Zoals de Albert Heijn tegenover de Jumbo of zo. Weet je wel dat?
Grappig.
Ja. Ja.
Ja, of het gewoon nooit beseft dat dat op die manier zo'n ding was.
Nou, dat
ik vind
gevoel
het juist
heb
zo
ik,
in oude theaters in Utrecht, natuurlijk Werftheater, Meerliton, wat helaas niet meer bestaat.
Nee.
Maar wel fantastisch, want tussen 2010 en 2015 zijn er nog wat shows geweest.
Oh ja?
Ja, toen is het tijdelijk weer heel kleinschalig open geweest.
Ja, nou dat was misschien twee keer zo groot als deze keuken, denk ik.
Net.
Kleiner nog, ja. Nou, misschien net zo groot, ja. Want dan had je inderdaad allemaal rijen stoelen tot achteraan een klein podiumpje. Ja, daar heb ik 5 jaar gestaan.
Ja.
Maar Haartje Kobi was vele malen mooier. Het was jammer dat Herman niet meeging. Want hij, mijn man, ik weet het was net helemaal verbouwd. Maar man, ik heb nog weer een lening en zijn laatste geld erin. Want ik maak het mooi 10 voor jullie. En hier kunnen er 150 of meer in dan bij het Meerliton en Herman ook enthousiast. En in die zomer dat het klaar was, toen zei hij nee, doe niet meer mee. Hè? Nee, ik blijf in mijn eigen theater. Wat? Nee.
En
dus mijn man tegen
theater?
Mij, dat was Meerliton.
Dat was Meerliton, ja.
En mijn man tegen mij zei, nou, dan ga je maar alleen. Ja, maar kan ik dat? Ja, natuurlijk kan je dat. Ga mijn liedje schrijven en ik zoek de muzikanten en nou ja, ik ging schrijven thuis aan de keukentafel. En dit liedje had ik nog en dat was ik begonnen. En zal ik dit en is dit ook leuk? Ja, we hadden zelfs een balletje erbij. Mijn man had, oh, dan moet je nog een balletje erbij. Nou, daar moest natuurlijk geld bij als water. Want men bleef gewoon naar het Meerliton gaan. En het publiek kwam niet automatisch naar mij natuurlijk. Want ik was bij Berkien ook maar de aangever. He, ik bedoel, ik mocht hem 2-3 liedjes doen. En ik mocht 1 sketchje alleen doen. Maar Herman deed het grootste deel. Ik ging bij Herman thuis schrijven ook. Want ik had gewoon een baan, overdag. 5 dagen in de week in een autobedrijf. En dan ging ik, ik woonde nog thuis. Dan ging ik op een vrije avond, weet ik het, dinsdag, woensdag. Dan belde ik, ik kom naar je toe met de bus naar Herman. Op de Julianastraat woonde die dan, Hooggraven. En dan gingen we teksten schrijven. En dan zei hij s'avonds altijd, nou, weet je, dan hadden we ideeën, dan hadden we grappen en dit. En hij schreef het op. Ik typ het uit. Maar hij typte het uit en de leuke grappen waren voor hem. En ik was de aangeefster, zeg maar. En ook de grappen die ik verzonnen had, weet je wel.
Ja.
Maar ik bedoel, misschien niet echt bewust of niet, misschien niet eens gemeen bedoeld. Maar ook altijd zijn handtekening eronder, was zijn tekst, zeg maar. Het was nooit en. En Ja, en dan had ik in mijn zomervakantie had ik weer even een leuke sketch. Zal ik die doen? Nee, er is geen tijd voor. Dus ik kon. Dus het was goed dat ik voor mezelf begon eigenlijk. Mijn man zei, dat kun je.
Want was dat niet daarvoor al dan? Dat je op een gegeven moment dacht, ja, maar als ik alle leuke grappen naar jou ga...
Nee, want ik vond het leuk, want ik werkte ook overdag. Ik was een supermarktkind, hè. Je moest gewoon je brood, je geld verdienen. En het was voor mij een leuke bijkomstigheid, dat cabaret. 5 dagen in de week, hartstikke goede baan bij dat autobedrijf. En dat inspireerde me ook, want er zijn veel sketches vandaan gekomen, hoor. Dat meneer Eddy, toestel 9, dat kwam daar vandaan. Ik hoefde maar na te doen wat we aan de receptie deden. Of scharrel, scharrel, tok, 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 in een rij voor het kippenhok. Dat ik stapelgek was van kippen. Nou, dat was ook een hele leuke sketch. Er waren die Hessings 8 broers, daar kon je mee lachen, man. Die kerels die daar werkten. Er waren 8 broers, hè, dat autobedrijf. Hessings autobedrijven. De Rolls Royce en de Maserati en de dingen. Ja. Vreselijk gelachen ook altijd met die verkopers daar. En mooie tijd. Dus ik had best wel wat dingetjes in het begin zo liggen. En mijn man zei, ik zoek, maar ja, die zocht hele goede muzikanten, duur, maar goed. Dus ik had prachtige muziek en ik had goede, een balletje erbij. En nou ja, ballet van Irene Welter, helaas ook veel te jong overleden. Uw vrouw, arme vrouw. En daarom. Het was een leuke tijd, maar na 3 jaar waren we failliet. Moest geld bij. Ja. Het zat ook altijd vol, maar dat was ook omdat mijn man met Ben van der Brink samen, die was de horecamanager daar, dus ook die zaten hele dagen te bellen en advertenties en die deden een beetje de PR. En die konden, als het niet vol zat, dan gingen ze naar bedrijven bellen. We hebben kaarten over, want was uitverkocht, maar... Directeur is even niet lekker geworden. En dan hebben we nog 100 kaarten over. Die mag je voor de helft. Nou, een bedrijf en voor de helft. Nou, dan willen we wel. Dus dan zat het toch weer vol. En het sprak zich voort. Dus zeg maar, het derde jaar zaten we eindelijk helemaal altijd wel vol. Maar het was toch te duur alles. Ja. En toch te veel. Dus het kon niet echt. En toen zijn ze echt voor feesten en partijen begonnen. En ik schreef De Takkenstraat. Dat was een grote hit in die zomer. En ik was zwanger, terwijl ik 3 jaar daarvoor een miskraam had gehad. Dus ik was eigenlijk heel dankbaar, ons lieve Heer. Ik was ook een heel gelovig kind. Altijd mag ik zangeres worden? Mag ik? Bedankt bij alles. Heb ik nog trouwens, hoor. Maar bedankt. Ik mag nu moeder worden. Ik ben een leuke amateur geweest. Ik heb LP's gemaakt, voor de televisie opgetreden. Helaas nooit echt beroemd. Maar ja, in die jaren 28, hè, dan praat ik over 52 jaar geleden, was het toch, of 42 jaar geleden, was het toch al bijzonder dat je, nou ja, als vrouw nog optrad, zeg maar, hè. Dus dan een eigen show. Ik dacht, nou, dan word ik moeder, huisvrouw. Eindelijk moeder worden. Maar ik schreef Die Takkenstraat. Dat was zo'n enorme sneeuwbal. Ineens alles wat ik geschreven had. Wat ik die 3 jaar in Jacobi deed. Wauw. Oh, wat leuk. Wat grappig. En werd het landelijk. En nou ja, 42 jaar later nog. Eigenlijk non-stop op corona na. Alle jaren weer een nieuwe show. En... zomers weer keihard werken, nieuwe show maken, investeren en weer door. En
weer op pad, ja.
Ja, dus zo hobbel ik voort.
Trek, dankjewel.
Ja.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je luistert via een app waarin je sterren en dat soort dingen kan geven, doe dat dan vooral. Informatie en linkjes over mijn gast vind je in de omschrijving van deze aflevering. Luister je graag naar dit soort gesprekken? Abonneer dan in de podcast-app waar je nu luistert. Wil je me helpen bij het maken van Elektra Podcast? Ga dan naar elektrapodcast.nl en doe daar een donatie of word crewmember. Op elektrapodcast.nl kan je ook gratis lid worden van mijn nieuwsbrief. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!